Goedenavond, broeders en zusters. Als we het avond gaan volgen, en dat doen we ook, dan willen we eerst een ogenblik hebben van een stem, ook een persoonlijkheid. Dat we voor elkaar en met elkaar mogen bidden. U kent zelf wel namen en ik geef u graag ook die gelegenheid in dat persoonlijk stille gebed. Daarna mag ik u voorgaan in het gebed en ook in de voorbeden. Zullen we samen heel eerbiedig stil zijn. Almachtige liefdevolle Vader in de hemel, zo willen we vanavond bij u komen, vanuit de stilte. U heeft ons gehoord. U heeft ons naar hier zien komen. En u weet ook onze gedachten, onze daden, onze woorden. U kijkt dwars door ons heen tot op de bodem van ons hart. En heren, wij moeten het ook vanavond tegenover u belijden. Wij allen, niemand uitgezonderd, hebben u nodig. Een lied zegt het zo prachtig, elk uur, elk ogenblik steun ik op u. Wilt u ons zo vanavond bij ons zijn als we uw woord gaan lezen en de woorden van u mogen overdenken? Dat we geopende harten hebben, zodat uw woord ingang kan vinden in ons hart en leven. En dat we daaruit mogen leven op de plaats waar u ons heeft gesteld als een getuige. Als we zo vanavond die zegen vragen hier in Ermelo, dan bidden we dat ook voor al die kerken en kringen waar mensen nog samenkomen in uw naam. En dat door de kracht van uw Heilige Geest harten worden veranderd. Dat we het mogen zien voor het eerst of opnieuw. Dat we allen een heiland nodig hebben in het leven van elke dag. Zo dragen we elkaar biddend aan u op. We denken ook aan onze zieken. Aan zij die met vakantie zijn. Aan zij die niet konden komen. Wilt u al deze broeders en zusters zegenen vanuit uw heiligdom. Ook zij met de opname van de diensten. Zodat we kunnen luisteren naar datgene wat hier heeft plaatsgevonden. Maar we bidden ook voor hen die voor operaties staan. We denken ook aan onze zuster, wat is vanavond afgekondigd. Wilt u ook bij haar zijn en haar man. Wilt u haar kracht geven. En dat ze ook mag ervaren dat er een God is die hoort en met je meegaat. Ook naar de operatiekamer. Dat ook de vingers en de handen van de artsen worden gezegend. We bidden voor uw gemeente over het ganse rond van deze wereld. We bidden voor onze broeders en zusters die zo worden vervolgd, omdat ze uw naam willen belijden. We danken u voor de vrijheid die we hier nog hebben. En tegelijk vragen we, Heere, sterk ons toch, hier in dat vrije Westen. Velen glijden niet weg en af. Nee, wij allen, we hebben gevraagd, hebben een heiland nodig. En geef ons die op ons levensweg. Ieder op de plaats waar u ons heeft gesteld. Dat we daarin een getuige mogen zijn. Doe het werk van een evangelist. Een dienstknecht in uw dienst. We danken u voor dit samen zijn. En verwachten het van u alleen. Uit genade. Om Jezus wil. Amen. Wij willen met elkaar nog zingen van lied 51... Voordat we het woord van God openen. Uw woord, o God, is liefde en licht, is heilig en volmaakt. En wat er verder volgt in dat mooie lied 51 uit de bundel van Johannes de Heer.
Thank you.
Dat woord van God, gemeente, broeders en zusters, willen we vanavond openen in het Oude Testament. En ik wil vanavond met u nadenken en stilstaan bij het 37e hoofdstuk van Ezechiël. En in deze hoofdstukken gaat het ook over Israël. Ik lees met u vanavond uit Ezechiël hoofdstuk 37. En we lezen daarvan de versen 1 tot 14. Ezechiël hoofdstuk 37. En als je dan doorleest, en ik hoop dat u dat thuis ook doet, dan zult u ook vinden de stukken van naar vers 15, als het gaat over de hereniging van het 2 en het 10 stammenrijk. Een boeiend hoofdstuk, voordat ik ga lezen, een boeiend hoofdstuk waar we kennis van mogen nemen, ook in deze tijd. Hoe spannend het in de wereld is, u heeft het laatste nieuws gehoord. Er is een oplossing met Iran over het atoomvraagstuk. En we weten allemaal dat Iran bezig is om atoomwapens te maken. En als die verschrikkelijke wapens in handen komen van mensen die daar absoluut verkeerde dingen mee doen, dan is deze wereld werkelijk aan de heidenen overgeleverd. Ik herinner u aan de geschiedenis van Hiroshima en Nagasaki, waar de Amerikanen 2 atoombommen hebben gegooid in 1945, waar mensen nu nog steeds last hebben. En dan niet te vergeten dat er wapens in deze wereld zijn die 1000 keer erger zijn als toen. Israël wordt aan alle kanten dus bedreigd. Maar God heeft een plan. Hij heeft een plan met dit volk. Niet zoals in de kerkgeschiedenis. We hebben geleerd dat Israël heeft afgedaan. Integendeel. God richt zich opnieuw tot Israël. En daarom is het goed als we de Bijbel lezen en als het over Israël gaat, dan gaat het over Israël. En als het over de gemeente gaat, dan gaat het over de gemeente. En het mooie, het bijzondere is dat de gemeente van Jezus Christus niet voorkomt in het Oude Testament. Dat was toch een geheimenis. Maar hier in hoofdstuk 37 gaat de Heere God iets zeggen aan Ezechiël en ook vanavond aan ons. Hoort u maar, vanaf vers 1. De hand des Heeren kwam op mij en de Heere voerde mij in de geest naar buiten en zette mij in een dal. Dat was vol doodsbeenderen. Dat was vol beenderen. Hij deed mij daar aan alle kanten omheen lopen en zie, zij lagen in grote menigte door het dal verspreid en zie, zij waren zeer dor. En hij zeide tot mij, mensenkind, kunnen deze beenderen herleven? En ik zeide, Heere, Heere, u weet het. Toen zeide hij tot mij, profiteer. Profiteer over deze beenderen. En zeg tot hen, gij dorre beenderen, hoort het woord des Heeren. Zo spreekt de Heere, Heere, tot deze beenderen. Ik breng u en gij zult herleven. Ik zal spieren op u leggen, vlees op u doen komen, u met een huid overtrekken en geest in u brengen, zodat u herleeft. En u zult weten dat ik de Heere ben. Ik nu profiteerde zoals mij werd bevolen. En zodra ik profiteerde, ontstond er een geruis en zie een beweging. En de beenderen voegden zich aaneen, zoals ze bij elkander behoorden. Ik zag toe en zie, er kwamen spieren op en vlees. En er trok een huid overheen, maar geest was er nog niet in hen. Daarop zeide hij tot mij, profiteer tot de geest, profiteer mensenkind en zeg tot de geest, zo zegt de Heere, Heere. Kom van de vier windstreken, o geest, en blaas in deze gedoden, zodat zij herleven. Toen profiteerde ik, zoals hij mij had bevolen. En de geest kwam in hen, en zij herleefden, en gingen op hun staan een geweldig groot leger. Voort zeide hij tot mij, mensenkind, deze beenderen zijn het gehele huis Israëls. Zie, zij zeggen, onze beenderen zijn verdord, onze hoop is vervlogen, het is met ons gedaan. Daarom profiteer en zeg tot hen, zo zegt de Heere, Heere, Zie, ik open uw graven en ik zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. En ik zal u brengen naar het land Israël en gij zult weten dat ik de Heere ben. Wanneer ik uw graven open en u uit uw graven doe opkomen, o mijn volk. Ik zal mijn geest in u geven, zodat gij herleeft. En ik zal u doen wonen in uw land. En gij zult weten dat ik de Heere het heb gesproken en heb gedaan, luidt het woord van de Heere. Tot zover, broeders en zusters, onze schriftlezing. En zalig bent u als u dat woord van God in uw hart hoort, maar ook bewaart. Een ongelooflijk boeiend hoofdstuk hebben we samen gelezen. En broeders en zusters, gemeente, het was, meen ik, wijle dokter J. Soetendorp, de bekende Joodse rabbijn, die in zijn boek Het Wezen van het Jodendom heeft geschreven met de titel De Wereld van het Optimisme. Hij heeft daarin het volgende geschreven en hij zegt letterlijk: het Jodendom is een optimistische godsdienst. Volgens hem zit een Jood niet gauw bij de pakken neer, maar ziet vaak wel een uitweg uit de problemen. Als we luisteren naar het volkslied van Israël, Hatikwa, wat betekent hoop, wel, broeders en zusters, gemeente, dan zie je dat Israël het volk is en daarom is het volk van hoop. Het is het volk van verwachting. Maar ook horen we in onze tekst in vers 11 de profeet zeggen tot God: onze hoop is vervlogen. Die hoop lijkt hier wel op voltooid verleden tijd. Hoe is het eigenlijk zo ver gekomen met Israël? Laten we vanavond eens naar de geschiedenis kijken. En dan neem ik u even mee naar het jaar 722 voor Christus. Dat is al een tijdje terug. Dan komen de Assyriërs en dan gaan de 10 stammen voorgoed in de verstrooiing. Dan worden de woorden uit Deuteronomium, de tweede wet, oftewel de herhaling van de wet die Mozes aan het volk heeft voorgehouden, gaan dus letterlijk in vervulling over de zegen en de vloek. Het volk heeft gekozen tijdens hun leven voor de vloek. Ze zijn niet gebleven bij dat woord van God. En weet u, kijk hier naar de uitkomst. Geen hoop, geen toekomst. En ook uit het land weg. Dat God aan hun heeft gegeven. Zo gaat het niet alleen met het tweestammenrijk, maar zo gaat het 125 jaar later, in 597 voor Christus, ook met het tweestammenrijk. Ze gaan in de ballingschap naar Babel, het rijk van de Babyloniërs. Zeg maar het huidige Irak. De Joodse elite, Juda en Jeruzalem op transport naar Babel. Ziet u het gaan? Het grote, indrukwekkende rijk van een koning Nebukadnezar. Na 7 jaar komen we terug, want zo had God het ook beloofd. Oh, je moet het eens lezen. Woord voor woord. Want in Jeremia hoofdstuk 29, het 10e vers, daar staat dat ze terug zouden keren naar het land en naar Jeruzalem. En na 70 jaar gaan ze terug en vinden dus een grote puinhoop als ze daar terugkomen in dat land. Dan gaan we nog een stapje verder. Dan in het jaar 70 na Christus, dus 40 jaar na de dood van de Heer Jezus, komen de Romeinse legioenen en verwoesten Jeruzalem. De tempel wordt verbrand en er vallen miljoenen doden. Overal in Juda worden de mensen aan een kruis geslingerd. De Heere Jezus vertelt daar heel uitvoerig over als het gaat reden over de laatste dingen, weet u nog? In Matthäus 24, in Lucas 21 en in Marcus 13. Het Joodse volk komt pas weer terug in 1948. In het lang beloofde land. Als op 14 mei 1948 het volk terugkeert van de verstrooiing over heel deze wereld. Met op de achtergrond die afschuwelijke geschiedenis van de Holocaust. Het heeft lang geduurd. 1878 jaar. Nadat ze zijn verdreven in het jaar 70 uit hun land. God heeft 48 dus teruggebracht. En het is en het blijft een ongelooflijk wonder. Hoe de belofte van God eens gegeven aan Abraham, Isaac en Jacob letterlijk in gaan. Als je de moeite neemt om de historie, de geschiedenis van dit volk te volgen, dan kan het niet anders, dan zie je de hand van God. De God van Israël. Er is geen volk ter wereld dat zoveel heeft geleden en zo is met uitroeiing is bedreigd als juist dit volk. Door lijden en lijden dat profetisch gezien, ondanks het zogenaamde vredesgeroep van onze tijd, tot een gruwelijke climax moest komen. De profeten vertellen ons er uitvoerig over. Lees uw Bijbel. En weer zeg ik, als het over Israël gaat, gaat het over Israël. En als het over de kerk, over de gemeente gaat, dan gaat het over de gemeente. Dit volk, waar we het vanavond over hebben, is met vele miljoenen vermoord. Ik kom net terug uit Berlijn. En ik heb daar verschillende dingen gezien, ook over de Holocaust. Ik heb gelopen op verschillende plekken waar 70 jaar geleden de Russen kwamen om Berlijn in te sluiten en aan gort te schieten. Meer dan 70% van de stad is verwoest. Ik ben bij de Brandenburger Toren geweest. Ik heb de Bundesdag, de Rijksdag gezien, waar voor de oorlog de brand uitbrak. Ik ben op zoveel verschillende plekken geweest om een stukje van die historie te proeven. Wat een verschrikking is er gebeurd daar. Wat heeft dit land, dit volk, over het Joodse volk een afschuwelijke aderlating achtergelaten. Miljoenen vermoord. Als je de geschiedenis erover leest, dan kun je het niet over je lippen krijgen. Vermoord, verstrooid en toch gebleven met een eigen identiteit. Met een eigen taal, het Hebreeuws. Precies zoals profeten gezegd. Hun bestaan dat gegrond is op de belofte van God, ondanks de dreiging van de Hamas, de Hezbollah, Iran en Syrië en noem maar op. Israël, broeders en zusters in gemeente, is een teken van hoop, dwars door het lijden van de gaskamers heen. Ze leven, ze zijn springlevend en dat liet God de profeet Ezechiël al zien. Wat is daar het geheim? Wat maakt dit volk toch tot een wonder? Wel, gemeente, we weten uit de Bijbel hoe God zich aan dit volk heeft verbonden. Zijn volk, uitverkoren. Zijn oogappel. In 2 Samuel vers 7, dan zegt David het zo. Wie is gelijk uw volk? Wie is gelijk Israël? Gods volk. Gods oogappel. In het Nieuwe Testament kunnen wij dus zeggen, we zijn dus geënt in de Heere Jezus Christus op de stam van Israël. Op die afgehouwen stronk van Isaï. Onze oudste broer. De edele olijf waarop we zijn geënt. Laten we samen nog eens in vogelvlucht door een stukje geschiedenis gaan. Daar wordt een man geroepen uit een land dat wij nu kennen als Irak. Uit een cultuur die ongelooflijk hoog was ontwikkeld. Uit een familie die ondanks die hoge ontwikkeling vele goden diende. U weet wie ik bedoel. Abraham. En zo heeft God tot Abraham gesproken en hier begint de geschiedenis van Israël. Met die prachtige woorden, ga uit uw land, uit uw maagschap. Ik zal u wijzen. Geen reisbureau, niet wetend waar je terecht komt, geen annuleringsverzekering en Abraham ging. Uit zijn vaders huis. Waar naartoe? Wel naar dat land dat ik u zal wijzen. Waarom? Wel, zegt God, ik zal u tot een groot volk maken. Ik zal u zegenen en, hoort u, met u zullen alle geslachten op aarde worden gezegend. Wat een belofte. Wat een belofte van God. Dit volk, als we alleen terugkijken naar de Holocaust, herinner ik me nog, toen ik bij de omroep werkte, dat we filmbeelden te zien kregen van een concentratiekamp in 1945, wat net bevrijd was. En waar generaal Eisenhower met zijn gevolg doorheen liep. En als ik naar die beelden kijk, dan zie ik het afgrijzen op het gezicht van de Amerikanen, wat ze daar aantroffen. Eisenhower heeft toen gezegd, houd de dichtstbijzijnde bevolking die het dichtst bij dit concentratiekamp ligt hier naartoe. En op die filmbeelden zie je het. Ze halen uit een dorpje vlakbij de inwoners die geen weet hadden wat op korte afstand van hun huizen werd gebeurd. En ze komen niets vermoedend het kamp binnen. En ze vallen van de ene verbazing in de andere. En toen ik bezig was met de overdenking van Ezechiël 37, moest ik aan die beelden denken. Dat de Amerikanen met grote bulldozers huizenhogere lijken in een grote kuil schoven. Israël. Hoe is het mogelijk dat een volk, zo'n hoogontwikkeld volk, in staat was om zulke dingen te doen? 70 jaar geleden. Het ganse huis Israël. En wat zien we? Op zelfs een hele hoge leeftijd krijgt Abraham een zoon. Onbegrijpelijk, roept de wetenschap vandaag. Wat staat in de Bijbel? En Isaac kwam uit Abraham en Sarai, hoogbejaarde mensen. En daar kwam ook Jacob uit voort. En vele eeuwen later zien we ze dat ze in een ballingschap terechtkomen in Egypte. En dan grijpt God opnieuw in. Dan gebruikt hij Mozes. Mozes, de tussenpersoon tussen God en het volk. Mag ik de lijn eens doortrekken? Mozes, een type van de Heere Jezus in het Oude Testament. 400 jaar hebben ze daar gearbeid in Egypte. Slavenarbeid. Dat volk van God, die nakomelingen van Abraham. En Mozes laat dat volk door Gods kracht vertrekken uit Egypte op weg naar het beloofde land. Dan wil ik u nog wat zeggen. Het verbaast mij dat er 2,5 miljoen mensen 40 jaar lang in de woestijn gaan. Met haven en vee. En God zorgt. Elke dag het manna. Elke dag de kwakkels. Elke dag de verzorging. De wolkolom. God die aanwezig is. 40 jaar. In een gebied waarvan je zou zeggen, daar kun je niet leven. Steenkoude nachten. En bloed heten op de dag. De woestijn. Mozes de knecht. Mozes die 120 jaar oud werd. 3 keer 40 jaar, heel bijzonder. 40 jaar in Egypte. 40 jaar gearbeid bij zijn schoonvader in de woestijn. En 40 jaar leidt hij het volk naar het land en mag het land niet in. Mozes, 120 jaar oud, ver over de AOW-leeftijd. En zijn kracht was niet van hem geweken. Heel bijzonder. Mozes zingt in Deuteronomium 32, de versen 8 en 9. Israël is en zal het middelpunt van het wereldgebeuren zijn. Het hart van Gods verlossingsplan. dat plan van God, waar Israël voor wordt gebruikt, voor deze moegestreden wereld van vandaag. Straks gaan we het weer met elkaar vieren. Volgende week de eerste advent. Het gaat naar het licht. Het gaat naar het grote licht. Israël krijgt een geweldige taak straks. Dat zou me vanavond te ver voeren om dat even in een preek uit te leggen. Maar laat ik dit zeggen. De tijd van de gemeente is ons gegeven. Totdat de volheid de heidenen binnen gaat, zegt de schrift. Dan zal gans Israël worden behouden. Want Israël krijgt in de periode van de grote verdrukking die 7 jaar duurt een geweldige opdracht. Leest u maar in Openbaring als het gaat over de 144.000. Die de wereld in zullen gaan en in een hele korte tijd zullen de velen tot het geloof komen. Mag ik het zo zeggen? 144.000 Paulussen. Wat zal dat voor de wereld te betekenen hebben? Zo openbaart God zich aan Israël in de Heere Jezus. En in Christus wil God aan Abraham de gedane belofte in Israël gestalte geven. Dit Israël, dit volk, dat in de Bijbel wordt vergeleken met de wijnstok en de olijfboom. Maar ook met de vijgenboom. Waar geen vruchten aan te vinden waren in Jezus' tijd. 3 jaar te zijn opgeleid in Israël, zegt God in Christus. Ik heb gezocht en ik vond ze niet. En dan, broeders en zusters, wordt de vijgenboom omgehakt. Tijdelijk, zegt Paulus, want u heeft een bijbelstudie over Romeinen 9, 10 en 11. Een tijdelijke verharding is over Israël gekomen. En dan gaat het weer totdat de volheid, totdat de volle tijd van de heidenen gegeven is. De heidenen, dat zijn wij. Is dat een scheldnaam? Nee. Heidenen betekent niets anders als niet-Joden. In de loop der eeuwen zijn er telkens weer mensen geweest die daar heel duidelijk stelling in namen. Als ik denk aan mensen als Isaac de Costa. U kent vast die naam wel van een straat. Een Jood. In 1850. Abraham Cappadoce. Ook een Jood. De liefde. De grondlegger van de Vrije Evangelische Gemeente Amsterdam. Ik denk aan Nelson Darby. De vader van de Vergadering der Gelovigen. Aan Groen van Prinsteren. Aan Charles Haddon Spurgeon, de prins der predikers in Engeland. Aan William Booth. En niet te vergeten aan wijlen broeder Johannes de Heer. Die met zijn blad het zoeklicht het waagde op te nemen in zijn tijd tegen de kerken van toen. Tegen de kerkelijke leiders. Hij wees vanuit de schrift op het herstel van Israël. Voor Wereldoorlog 2. En zie, 1948 is een feit. Velen mochten die de ogen openen voor het profetisch woord. Zoals we in de Bijbel hebben gelezen. Zoals het er staat met die prachtige uitspraak van broeder de Heer. Als je gelooft wat er staat. Als je leest wat er staat. Dan krijg je wat er staat. De plannen voor zijn gemeente, broeders en zusters. Ik zei het al, zijn totdat de tijden der heidenen zijn vervuld. God geeft tijden. Tijd. Zijn volk krijgt nog de taak om een zendingsvolk te zijn. En hier gaat ook de belofte van God aan Abraham in vervulling. In u en in uw nageslacht zal ik het ganse aardrijk zegenen. De profeet Ezechiël, broeders en zusters, wordt ook hier wel genoemd de profeet van de visioenen. Op 17-jarige leeftijd werd hij als gevangene meegevoerd naar Babel. En dan roept God deze jonge man tot zijn ambt. En 25 jaar lang heeft hij de boodschap gebracht voor de ballingen daar in Babel. Wat Ezechiël de mensen in Babel vertellen was zo to the point. Dan ook de geest van God, die profeet met betrekking tot het Joodse volk, de telelens richtte naar de toekomst. wat ziet Ezechiël zoal? Een opmerkelijk visioen. Het heeft iets mysterieus. Het is een dal vol met dorre doodsbeenderen. Zien we het verband met die dorre vijgenboom? Waar de Heere Jezus van vertelde. En nu daar die dorre doodsbeenderen. Ezechiël ziet een dal verspreid liggen in het jaar 70 na Christus over heel deze aarde. Tussen alle volken. Wat waren ze dor. En wat heeft Adolf Hitler nog een handje meegeholpen aan de Holocaust en de dorre doodsbeenderen. Gaskamers met 6 miljoen. En dan de vraag van God aan Ezechiël. Mijn kind, kunnen deze beenderen herleven? En dan gaat er iets gebeuren. Terwijl Ezechiël profiteerde, wordt er een geruis gehoord, een beweging zichtbaar. De beenderen voegen zich als het ware aan één, zoals ze bij elkaar hoorden. Er vormt zich een skelet. En uiteindelijk, na met vlees te zijn bedekt, staat het op de benen. En dan komt de geest erin. Israël komt tot leven. De Heere Jezus vertelt dit verhaal van de verdorde vijgenboom. Maar hij zegt ons allen in die reden over de laatste dingen, let op de vijgenboom. Wanneer zijn hout reeds week wordt en er aanzet tot leven zichtbaar is en de bladeren doet spruiten, weet u dat de tijd nabij is, dat de geschiedenis naar zijn einde loopt. Dat is zijn toekomst. Dan zie je dat de zomer nabij is en dat is het ontwaken. God voegt de daad bij het woord. De apostel Paulus komt in zijn tijd hier nog eens op terug in die prachtige brief van de Romeinen. Ik zei het al, zie je de hoofdstukken 9, 10 en 11. En je ziet hier al hoe de belofte aan Abraham telkens meer zichtbaar wordt. Ezechiël ziet in het visioen het volk Israël dat tot leven komt. En in de toekomst zal dat ook zo gaan gebeuren. God heeft het beloofd, de vijgenboom, er komt vlees en spieren op die dorre doodsbeenderen. Palestijnen of geen Palestijnen, islam of geen islam. Het leven komt en er zal erin gebracht worden door God zelf, door het van Israël, zijn Heilige Geest. En zo vertelt de Heere Jezus dat in de reden over de laatste dingen. Voordat dit alles zal geschieden, moet eerst dat evangelie gebracht worden tot aan de einde der aarde. Ik heb het laatst nagekeken. Ruim 84% van alle inwoners vandaag op aarde kunnen via de media het evangelie horen. En dat aantal groeit zeer snel. Tot aan de einde der aarde. In 1948, als ik het zo mag zeggen tot slot, is er een zandloper omgekeerd. De zomer is nabij. De wederkomst van Jezus Christus, de komst van zijn koninkrijk. En Johan de Heer die schreef het al, er is in de wereld een jodenprobleem. Dat tegelijk met het ontstaan van dit volk in het leven geroepen is. Een probleem waarvan achtergrond is bij deze wereld. Vooral zichtbaar ook in onze tijd. Israël zal hoe langer hoe meer het wereldvraagstuk worden. Want het woord van God leert ons. Dat juist dat zogenaamde jodenprobleem waar de wereld mee worstelt. Straks het criterium zal blijken te zijn van de grote eindstrijd van de volkeren op weg naar Harmageddon. Israël, klok van God, die de minuten van de eindtijd wegtikt. Hoe wist broeder Johan de Heer dit zo ver vooruit? Hoe wisten in de 19e eeuw de namen die ik heb genoemd van die mensen, hoe wisten ze dat? Voor de Tweede Wereldoorlog. Wel, die mensen geloofden de profetie van God. en ze mochten het doorgeven. Let op Israël is de taak van de gemeente. Om daarop te wijzen. Omdat God nog steeds verbonden is aan de belofte aangaande Israël. Israël, het brandpunt van deze wereld. En straks, hoe spoedig, bij de wederkomst van Christus op de Olijfberg, zullen ze hem zien in wie ze hebben gestoken. Dan zullen ze een rouwklacht aanheffen als over een eerstgeborene. En Paulus zegt het zo treffend in de Romeinenbrief. En dan zal gans Israël worden behouden. Het is bijna zover. Nog is het de tijd van de genade voor de niet-Joodse wereld, zeg maar de volkeren. Voor u, voor jou, voor mij. Wat hebben wij een machtige God, broeders en zusters. Een God van liefde. Een God die zijn belofte waarmaakt. Wat een betrouwbaar woord, die Bijbel. Luister en ontdek de teken van hoop die God heeft beloofd voor Israël en voor zijn gemeente. Wij mogen Jeruzalem vrede toebidden. De stad waar heel veel naties zich straks aan zullen vertillen. De stad waar straks de strijd zal losbranden. De stad waar straks uiteindelijk de troon van Christus centraal zal staan. Want het Heere woord zal uit Jeruzalem uitgaan. En niet de El-Aqsa-moskee. Nog één keer. Paulus zegt het duidelijk in Romeinen 11, de versen 25 en 26. Want, broeders en zusters, omdat u niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis. Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat. Totdat het getal van de niet-Joodse wereld vol is. Vers 26. En aldus zal gans Israël worden behouden, gelijk geschreven staat. De verlosser zal uit Sion komen. En God alleen zal de goddeloosheden van Jacob afwenden. Kan God alleen. Onze taak als gemeente, als kinderen van God, als volgelingen van de Heere Jezus, is dat ook Israël zal weten dat God zijn Zoon en tot Here en tot Christus heeft gemaakt. De gekruisigde Jezus, uw en mijn heiland, die opstond uit de dood. Die leeft. Dat is de komende koning. Die zal het zijn op aarde. Zo eindigen we ook. Van hem die is, die was en komen zal. Israëls hoop. Onze heiland. Maranatha. Mijn Heer komt. Amen. Wij willen hierop zingen, broeders en zusters, van lied 497. Zijn liefde zocht mij teder. Zullen we samen de Heere danken. Almachtige en liefdevolle Vader in de hemel, zo mochten we vanavond opnieuw getuigen zijn van dat dal van dorre doodsbeen. U heeft het de profeet laten zien. En u heeft hem ook de uitleg gegeven. Dit, Ezechiël, is het ganse huis Israël, zowel het 10 als het 2 stammen. Straks voegt u die beide stammen, die 10 en 2, weer bij elkaar. Als het huis Israëls. Wat zal dat worden straks, Vader in de hemel? Als werkelijk de strijd daar losbrandt. Want ook daar spreekt uw woord over. En Daniël heeft het al gezegd, er zal strijd zijn tot aan het einde toe, dat ligt vastbesloten. We mogen het volgen in de profetieën. En we weten dat er nog veel gaat gebeuren in Israël. Maar dat u er bent, dat u uw volk zal zegenen, dat ze het straks in het isolement zullen uitroepen om de Messias en u komt. Dan zullen we getuigen zijn als straks op de Olijfberg de Heere Jezus terugkeert. Diezelfde berg waar hij ten hemel voer. En met hem alle heiligen. Dan zullen we erbij zijn als de ontmoeting plaatsvindt. Als Israël zijn Messias omarmt. Dan zal God strijden als in de dagen van ouds. O, wat zegt uw woord dan duidelijk. En wat mogen we daar kennis van nemen. En wat mogen we dat doorgeven aan een ieder die het horen wil. Er is voor deze wereld hoop. Er is uitzicht. Komt licht. De Heere Jezus komt terug. Voor zijn duur gekochte gemeente. En straks zal het klinken over de graven. Komt uit. Tussen de doden haalt hij ons weg. Dan zullen ziel en lichaam worden hereend. En zullen we de Heere tegemoet gaan in de lucht, zegt Paulus in de brief van de Thessalonicenzen. Dat is onze toekomst. Heere, laten we kennis nemen van dat profetisch woord. Want het is een geweldige aanvulling op ons geloof. U heeft het zelf gezegd. En u heeft het uw dienstknechten laten doorgeven. U heeft eeuwen over dat woord gewaakt. En wij mogen er kennis van nemen. Zegent u ook hier de samenkomsten. Zegen ons allen, ook als we straks van hier gaan. Bewaar ons op de plaats waar u ons heeft gesteld als een getuige. Wees met een ieder van ons persoonlijk. Ook wat we mee en door moeten maken. Wees ook met onze zuster als ze straks op de operatietafel komt. Zo dragen we elkaar biddend aan u op. Zo vragen we u, zegen ons zo, grote God en liefdevolle Vader, in die ene naam, waardoor we zalig kunnen worden. Want wie in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Die zal getuige zijn. Die zal meeregeren met hem in Jeruzalem. Dank u wel, Heere Jezus. Amen. Ons slotlied, broeders en zusters, vindt u in lied 769. En dat lied wordt ook wel genoemd de Christelijke Internationale. Hebben de socialisten het socialistisch strijdlied? Maar wij hebben lied 769. Vol verwachting blijf ik uitzien. We zingen daarvan de eerste 2 en dan mag ik u de zegen geven. En dan wil ik ook organist Aart Dasselaar heel hartelijk danken voor zijn orgelspel. En zo willen we dit laatste prachtige lied, als zo ver mogelijk als u dat kunt, staande zingen. Vol verwachting blijf ik uitzien. Oh. Mijn broeder en zuster gaan dan ook van hier. Dragende, maar ook vooral uitdragende. Zijn machtig evangelie. En de genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God. En de troostvolle gemeenschap van zijn Heilige Geest. Zij en wij met een ieder van u persoonlijk. Met uw kinderen en kleinkinderen. Totdat Jezus komt. Halleluja. Maranatha. Amen.